Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Femke Ellenbroek.
Ja.
Femke, vanuit Zeist.
Vanuit Zeist, ja.
En ons contact is er via Erik Houtman.
Ja.
Dus we hadden het over in het vorige gesprek hoe bijzonder het is hoe het netwerken werkt.
Ja.
Dat we soms dichter bij elkaar staan dan we denken.
Zeker.
Brand strategist. Ik zeg het op zijn Engels, ik zie het ook zo op jouw profiel staan.
Ja.
Storyteller. Je hebt alles met impact maken. Turning vision into impact.
Ja.
En strategy, leadership, execution. Je bent ook coach en facilitator. Dus je doet ook trainingen.
Ja, en coachen. Ja, ja.
Ja. En je hebt alles met de natuur. Dat is natuurlijk de grote noemer van jou. Natuur.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Ik zat te kijken naar jouw loopbaan. Je bent ook ooit begonnen als stewardess.
Ja, op een privéjacht. Dus niet in een vliegtuig, wat mensen vaak denken, maar op een jacht. Ja, van 60 meter. Met een bemanning van 12, 13 ging ik in mijn tussenjaar werken op een boot. En kon ik niet alleen geld verdienen, maar ook heel veel ervaring opdoen met werken en reizen. En heb ik heel veel mooie landen kunnen zien.
Geweldig.
Ja, iets anders dan... Normaal.
Nou ja, wat is normaal?
Maar, ja.
Want ik lees ook Dubai, waar je gezeten hebt.
Ja, 7 jaar. En ik ben geboren in Saoedi-Arabië. Dus toen mijn ex-man en ik dat als aanbieding kregen, dacht ik, kom, we gaan. Voelde voor mij heel erg natuurlijk om terug te gaan naar die regio. Dus, en mijn 3 meiden zijn daar geboren. Dus 7 jaar, wel een mooie tijd gehad.
En trekt dat dan nog steeds, omdat het toch in je geboortegrond
is? Ja, zeker. Ja, ik wil heel graag terug naar Saudi en de lokale cultuur daarin begeven. En ik heb ook best wel nog een netwerk daar. Dus mijn droom is om terug te gaan naar het Midden-Oosten. En eigenlijk van hen te leren hoe zij leefden in de natuur vroeger als Bedouïne. Of zij deden om de natuur te lezen en er mee te bewegen in plaats van als tegenwerking, zeg maar.
Ja. Ja. Want komt het ook daardoor, we gaan het natuurlijk nog verder over hebben, dat je alles met de natuur hebt omdat je daar geboren bent?
Nou, weet ik niet. Het speelt wel mee. Maar ik ben opgegroeid in Doorn, in de bossen. En dus ik denk dat ik van jongs af aan al veel in de natuur ben geweest. En het is gewoon een hele mooie manier om mezelf te zijn. Dus ik vind... Als ik een beetje druk in mijn hoofd ben, dan ga ik gewoon naar de natuur en dan word ik weer rustig. En denk, het is voor mij een manier om echt even weer te aarden. En,
letterlijk.
Je te aarden, ja, te letterlijk inderdaad. En ik ga ook niet heet het lopen. Ik ga gewoon even zitten en gewoon één zijn met het bos. En dat voelt heel natuurlijk en fijn.
Ja. Mooi. Ja, in ons vorige gesprek... Een paar weken geleden of een paar maanden geleden misschien al inmiddels.
Ja.
Toen hoorde ik het woord dat biomimicry, zeg ik het goed?
Biomimicry, ja, het is heel moeilijk om uit te spreken.
Maar het is biomimicry of biomimicry?
Nee, biomimicry.
Ik blijf erover struikelen. Maar dat heeft ook alles met de natuur te maken, hè?
Ja, dat klopt. Ja, en ik heb biologie gestudeerd. Ik heb het niet afgemaakt omdat ik echt te veel op één plek, ik moest leren over kleine dingen in de natuur. En ik ben heel visionair en ondernemend. Dus op een gegeven moment dacht ik, dit is niks voor mij. Of niet iets voor mij voor nu. Dus ik heb mijn propedeuse gehaald en ben toen geswitcht naar bewegingswetenschappen. Maar biologie is wel echt, daar ligt zo mijn interesse. En dat vind ik zo'n mooi vakgebied. En toen kwam ik met biomimicry in aanraking. En dacht, maar dit is eigenlijk... wat ik destijds wilde studeren. Het is niet alleen maar leren over de natuur... of over één soort of over één ecosysteem. Maar het is echt kijken in de breedte... wat kunnen we leren van de natuur? En dat eigenlijk toepassen op het bedrijfsleven. Ondernemen, leiderschap, je persoon... maar ook over materialen, innovaties. Dus er ging echt een wereld voor me open... Dus ik dacht,
dat is het.
Dat is het.
En waar komt het dan vandaan, die fascinatie met de natuur?
Ja, ik had het vroeger als kind al, dat ik echt een National Geographic te bladeren en een soort atlas, weet ik nog, waar ik al die hele mooie diersoorten dan zat te bekijken. Ik had een microscoop al heel vroeg, dus ik zat dan vijverwater te bekijken en insecten. Ik wandelde met mijn moeder door het bos. Ja, ik weet niet, het is een soort van iets wat erin zit. En eigenlijk door een hele moeilijke tijd, door mijn scheiding, waardoor ik echt wel tijd had om daar in het bos eigenlijk heel veel tijd te besteden, heb ik het weer helemaal teruggevonden, zo voelt het.
En uiteindelijk komen we allemaal, hè, we zijn, wat je ook zegt, wij zijn onderdeel van de.
Ja.
Dus het klopt natuurlijk dat je daar thuis voelt.
Dat klopt. En ja, daarom vinden mensen het ook zo fijn om in de natuur te zijn. Ja. Omdat je eigenlijk, we komen eigenlijk thuis. Dus, en ja, ik maak altijd een vergelijking met dat de natuur 3,8 miljard jaar bestaat. En wij als soort nog maar een paar honderdduizend jaar. En als je het vergelijkt met een klok, is het eigenlijk 2 voor 12 dat wij komen kijken. En dan denk je, ja, dat is een soort, als je dat helemaal weet en beseft, denk je, ja, dat is echt
Dat is immens.
Ja, dat is, wie zijn wij om te denken dat wij dan alles weten? En je hebt 3,8 miljard jaar aan R&D eigenlijk in de natuur al. En wij zouden dan beheerders van de natuur zijn. Ja, nee, dat is.
En alles blijkt natuurlijk dat we juist tegenovergestelde doen, dat we het aan het verpesten zijn.
Ja.
Maar
ja,
dat gevoel heb ik ook al, wat je zegt, dat wij maar net komen kijken. Ja. Dat gevoel heb ik altijd wel bij de natuur. Dat is zo overweldigend, zo krachtig, dat je eigenlijk je nederig voelt. Hè?
Ja, ja, en ik kan ook echt, ik kan ook echt huilen in het bos. Ja, als ik ergens kom en dan voel ik die energie en dan kan het ook bepaalde emoties teweeg brengen. En dat vind ik alleen maar heel mooi. En ik had een bepaalde plek in het bos in Zeist waar ik dan naartoe ging als ik even, als ik het even niet meer zag zitten.
Ja.
En ik heb ook een week in Noorwegen gezeten zonder afleiding, als onderdeel van een retret. En ja, daar ben ik helemaal een soort van open gegaan. Dus ik ineens dacht ik van wauw, er is zoveel meer en komt ook alles binnen. En dat is zo mooi om te ervaren en dat neem ik voor altijd mee.
Hmm. En dat opengaan is dan, ik kan het invullen, maar dat je uit je hoofd gaat?
Ja, dus echt zakken in je lijf, vertragen. Ja. Geen horloge, geen klok, geen telefoon. Puur op het ritme van de natuur leven.
Ja.
Gewoon een week lang niet weten hoe laat het is. Alleen maar zorgen dat je hout hakt en eten hebt en in stilte bent. En wel met mensen bent, maar eigenlijk niet. Je hebt het niet over, oké, hoeveel kinderen heb jij en wat voor werk doe jij? Je gaat meteen de diepte in. En dat is, dat kan ik iedereen aanraden. Hmm. Dat is echt prachtig om dat een keer te ervaren.
Want jij noemde dat jij vandaag wakker was geworden door het licht. Want ik kan me ook voorstellen, daar dan heb je geen idee hoe laat het is. Nee. Maar de natuur zal je wel een beetje leiden in. Als het donker wordt, word je misschien slaperiger. Als het licht is, word je misschien wakker.
Klopt, maar dat daar in het noorden, in mei, is het een beetje. Ja. Dat de zon op dat, ja, je hebt natuurlijk ook hele gesprekken. En soms dan ga je niet meteen om 10 uur slapen natuurlijk. Maar dus dat we soms ook zoiets hadden van, hè, maar is dit nou de zon die of de maan of die opkomt of gaat die weer onder? Of is soms, het een beetje een rare. Maar goed, heel bijzonder natuurlijk. Ja.
Maar ook dat je dan gaat luisteren naar wanneer je honger hebt.
Ja, en dat is echt heel mooi om een keer te ervaren, omdat je dan heel erg naar je lichaam luistert. Mm-hmm. En het was ook niet heel veel eten, waardoor je echt ook meer... Ik weet niet hoe je dat noemt, maar meer tot jezelf kan komen of zo. Dus dat helpt altijd als je mediteert, als je niet een volle maag hebt. Heel puur. Hmm. Ja, heel puur eten. Geen vlees. Gewoon in het water zwemmen. Geen douche. Geen toilet.
Dat is echt.
Ik word helemaal blij van als ik eraan denk.
Ja, ik zie het.
Ja.
Ja, je hebt ook eigenlijk geen keuze dan met jezelf bezig zijn.
Ja.
Want er is verder geen afleiding.
Klopt. En thuisvond is dan ook, heel eerlijk, dan denk je daar ook eigenlijk niet aan. Het is heel erg in het hier en nu. Puur leven, ja.
Hmm. Nou, het wekt wel mijn nieuwsgierigheid, moet ik zeggen.
Maar het is ook mooi dat je dan 24 uur alleen bent. En dat is helemaal een soort ervaring op zich.
24 uur ben je alleen?
Ja, op één plek in het bos. En dan mag je eigenlijk ook niet buiten een cirkel van 3 meter. En alleen een tarp, dus ook niet een tent, maar gewoon een zeiltje. Geen eten, gewoon heel puur zijn.
Dus het zeiltje is alles wat je hebt in het bos waar je op kunt zitten?
Nou, en als tegen de regen.
Oh, zo. Maar dan moet, ik zit me dat in te beelden, dan moet je toch immens veel tijd hebben opeens.
Ja, en na tijd is een soort bestaat niet. Dan niet. Want je weet ook precies. Niet. Je moet wel aangeven waar je ongeveer zit. En je wordt op een gegeven moment opgehaald. Maar je weet dus niet wanneer dat is. En je bent heel erg bezig met, omdat je ook niet de hele tijd kan bewegen, omdat je een soort van op je eigen plek zit, ben je heel erg bezig met de hele kleine dingen om je heen. En kan je heel veel details zien. En wat er gebeurt is als je zintuigen helemaal open gaan. Dus ineens zie je heel veel, je voelt heel veel, je ervaart veel. En ik heb echt prachtige voorbeelden dat er een roofvogel echt op me afkwam en naast me kwam zitten en me aankeek. Of de spechten om me heen rondliepen en de eekhoorns. En ja, dat is waanzinnig.
En neem je dat nu nog mee? Ik bedoel, als je zo'n ervaring hebt gehad, heb je die blik die nog steeds zo open is?
Ja, soms is het wat verder weg als ik dan veel aan het werk ben en veel in gebouwen zit. Maar ik kan het wel makkelijker terughalen. En ik merk ook wel aan mezelf wanneer ik weer even tijd nodig heb om dat te gaan doen. Je kan natuurlijk ook zelf 4 uur lang ergens in een bos gaan zitten. Dus,
ja.
Maar het heeft wel, het is een soort de magie van het bos heb ik ervaren. En dat zei de Noorse gids, zei ook voordat we die 24 uur zo ingingen. Hij zei ja, experience the magic of the forest. En ik dacht, ja, the magic of the forest. Wat ga ik allemaal zien? Maar dat is wel iets wat je voor altijd meeneemt.
En wat was de grootste les die je daaruit meenam?
Dat het fijn is om mee te gaan met de flow.
Ja.
En dat geeft heel veel rust. Dat je niet maar in je eigen bubbel alles probeert te controleren.
Mm-hmm.
Dat het af en toe heel fijn is om even je blik te verbreden en te denken, oké, ik ben onderdeel van iets groters. En wat het dan is precies, weet je allemaal niet, maar
het hoeft ook niet, hè?
Nee. Dus dat is heel, heel fijn om te voelen.
Ja. Ja. Dus af en toe dat we die pas op de plaats nemen, even heel simpel uitgedrukt.
Ja.
En we racen maar door en we letten op de tijd. En er wordt deze al gezegd, het is tijd om te eten. En s'avonds om 6 uur weer en het is
altijd
ons goed.
Naar die klok en het gaan. En ik heb ook een tijdje de mogelijkheid gehad om even niet te werken. Dus om even bij te komen van alles wat er speelde op dat moment.
Ja.
En dat is ongelooflijk waardevol geweest. Echt wakker worden en voelen, oké, waar heb ik behoefte aan? En dat was 9 van de 10 keer wandelen of ergens in de natuur zijn.
Ja, naar buiten.
Naar buiten. Maar wat dat brengt, is zou ik iedereen gunnen. Ja.
Je maakt me echt heel nieuwsgierig. ik realiseer dat ik dat ook veel meer mag doen. Want je hebt, je hebt verschillende bedrijven, heb je?
Ja, ik heb verschillende dingen die ik doe. Ja, klopt.
Ja, maar je hebt Femke Ellenbroek en je hebt ook Essence Narrative.
Ja.
2 bedrijven die...
Ja. Klopt, Essence Narrative is eigenlijk opgezet om vanuit de essentie je narratief, je verhaal te, naar de wereld te brengen.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk voor vrouwen.
Ja.
Vrouwelijke ondernemers die vaak vanuit een zielsmissie een bepaald idee hebben. Oké, dat wil ik gaan doen qua business.
Mm-hmm.
Maar soms ook moeilijk vinden om dat dan naar buiten te brengen. Of om de juiste marketing of de juiste communicatie of... wat ga ik dan zeggen? Hoe ga ik mijn business... Het is heel praktisch, maar ook heel coachend in het begin. Oké, wat is eigenlijk nou je essentie en hoe kom je daar?
En is het ook dat ze dat ook angstig vinden of spannend vinden om dat überhaupt te vertellen? Dat ze iets...
Altijd, bijna altijd. Van het zichtbaar worden. Oh, maar moet ik dat dan over mezelf gaan vertellen? Of altijd wel beren op de weg zien.
En je zei van, ik had ook, je bent er een jaar tussenuit geweest, hè?
Ja.
Sabbatical noem je dat?
Ja, ja.
Maar het was tot jezelf komen?
Ja.
Wat?
Het was een beetje noodgedwongen, omdat ik dus door een complexe scheiding even de tijd nodig had. Maar dat heeft me heel veel gebracht, ja.
Mm-hmm.
Ik heb mezelf weer teruggevonden.
En ben je toen ook de natuur ingegaan?
Ja.
Ja, tuurlijk.
Ja, zeker.
Wat een vraag. Ja,
ja en ook wel, Noorwegen was daarvoor al, maar ook Marokko. Maar ook gewoon mooie reisjes kunnen maken. Maar ook stilte dagen in Nederland. En mooie nieuwe wandelingen ontdekt. Dat was allemaal heel fijn.
En jezelf, van vrouwen is wat op jouw pad komt, hè? Vrouwen. Of daar bied jij jouw diensten voor aan.
Ja.
Jouw doelgroep is zij vrouwen. Ja. Ik noem dan een aantal dingen wat... Ik zei tegen jou in het vorige gesprek, ik heb hier prachtige vrouwen altijd aan tafel. En De laatste keer voor dit gesprek was er iemand en was het onderwerp was femicide. Dat ik ook dacht, oh, dat is een onderwerp, daar moeten we over blijven praten. Maar ja. Jouw onderwerp, je bent ook abortuscoach.
Ja.
Dacht ik ook van, dit is ook zo'n, en mooi bedoel ik, belangrijk, interessant onderwerp waar we het ook over moeten hebben.
Ja.
Want er zal ongetwijfeld heel veel taboe ook op
liggen. Ja, ja, ja.
En je had het ook over de semantiek, hè, dat we dat ook met de goede termen benoemen. Dus als ik het niet doe, corrigeer me alsjeblieft. Ja. Maar je bent abortuscoach en dat is niet zomaar voor niets, want heb je zelf, dus jouw eigen verhaal.
Ja, dat is mijn eigen verhaal. En dus ik heb een paar jaar best wel een roerige tijd gehad, waar een abortus ook onderdeel van was. En dat is wel zo'n ingrijpende gebeurtenis geweest, maar ook altijd het intuïtieve weten dat het niet, dat ik daar doorheen moest of zo. En dat ik er iets moois en positiefs uit zou kunnen halen. Dus het heeft heel veel pijn en verdriet veroorzaakt, maar ook nu heel veel licht en dankbaarheid.
Ja, als je dan over abortus hebt, dan heb je het ook over schaamte en oordelen.
Ja, ja.
De schaamte naar jezelf toe en misschien ook de oordelen die je over jezelf hebt.
Klopt. En er spelen heel veel emoties en ja, het is een soort cocktail van gevoelens en emoties. En alles is er en alles tegelijkertijd. En dat hoor ik ook van vrouwen die ik spreek. Er zit heel veel schuld en schaamte komt erbij kijken. En het is ook een soort oordeel wat men heeft, maar ook wat vrouwen zichzelf, wat ze zelf voelen.
Mm-hmm.
En het is zo'n complex thema met zoveel gelaagdheid en het raakt aan zoiets existentieels dat het een heel interessant thema is, maar waar niet over wordt gesproken.
Nee.
En dat voelt voor mij echt alsof ik daar een soort van, ja, ik heb daar een rol in te spelen. Dat voel ik heel sterk, ja.
Want het meisje wat, jij zegt, dit zieltje was niet bedoeld om geboren te worden. Mag ik de naam noemen?
Ja.
Lieve Famke, want ik vind dat zij mag geëerd worden hier.
Zeker.
Want daar heb jij heel veel aan te danken eigenlijk, aan het zieltje wat niet geboren mag worden. Maar ik zat te bedenken toen ik dit gesprek voorbereidde van, nou, haar verhaal mag geboren worden of zo. Dit verhaal mag er zijn.
Ja.
Dus het heeft wel een bedoeling gehad.
Het heeft zeker een bedoeling gehad en het is niet voor niets geweest. En laten we vooropstellen dat elke vrouw die een abortus, 1 op de 5 vrouwen ondergaat een abortus trouwens. Dus dat is ongelooflijk veel. En elk verhaal is anders. Dus en elk verhaal is goed of juist of mag er zijn. Voor sommige vrouwen is het echt gewoon zorg en die vinden het helemaal oké. En ja, die gaan gewoon verder en is, hè, die is met name opluchting, wat trouwens bij heel veel vrouwen is, opluchting. En voor sommige vrouwen is het een wat dieper thema en dat was voor mij het geval. Maar is dat ook een hele mooie manier om te kijken, oké, wat brengt het mij nou en wat leert het mij nou en wat was de bedoeling dat ze 13 weken in mijn buik heeft gezeten? En dat is voor mij echt daar kan ik echt een boek over schrijven, wat het allemaal heeft gebracht als in processen en gedachtes en gevoelens.
Ja, want kun je er iets van vertellen hoe het bij jou ging? Want je zei, ik had ook schaamte. Want,
ja.
Maar hoe je daar dan weer van afgekomen bent, kun je er iets over vertellen?
Ja, zeker. Misschien wel goed om te illustreren, toen ik naar de kliniek liep of ging, voelde het voor mij echt alsof ik iets verkeerds ging doen.
Ja.
En dat zit denk ik zo in het systeem van vrouw zijn. Van, oh jee, ik ga een abortus ondergaan. En het is natuurlijk een hele historie. Het staat in het wetboek van strafrecht. En dat is een hele bekend thema dat het volgens heel veel religies niet mag. Of culturen. Ook in heel veel landen is het natuurlijk nog illegaal.
Ja.
En dat zit toch zo verweven in het systeem. Dat ik het heel bijzonder vond, maar ook schrijnend om dat bij mezelf te voelen.
Ja.
Van jeetje, ik ga iets doen wat eigenlijk niet mag. Zo voelde het.
En misschien ook iets wat je meeneemt vanaf de voorouders ook, hè?
Ja. Ja, zeker.
Schuld en schaamte.
Zeker.
Ja.
En schaamte, en dat je hoopt dat niemand je ziet. Ik hoopte heel erg dat er geen demonstranten waren of dat er geen mensen buiten mij opstonden te wachten.
Had je het verteld tegen mensen?
Mijn zus ging mee, ja.
Goed
en ik had het tegen mijn moeder verteld. En dat was het eigenlijk. En de verwekker. Maar,
ja.
Ja. Dus dat was...
Dus je had die gevoelens. Ik kan me ook voorstellen van... Wij vrouwen zijn... we kunnen dit prachtig, hè? Je hebt 3 mooie dochters.
Ja, zeker.
We kunnen die, het is prachtig dat wij kinderen op de wereld kunnen helpen. En dan kan me voorstellen dat die schuld ook... Dat ja. Je, die van, ja, dat ga ik dan weghalen.
Ook, ja, dat. En ik had van tevoren bedacht... Van ja, als ik ooit een keer ongepland zwanger word... Ik ga dat nooit weg laten halen. Dus ik voelde me zo'n oermoeder.
Ja.
En ik wilde ook echt zo graag moeder worden. Dat ik dacht van ja, dat je überhaupt dan die keuze kunt maken... is dan wel een soort van ding voor jezelf. Omdat je eigenlijk bij jezelf al zo'n soort van referentiekader... of gedachten had gedefinieerd van... Nou ja, weet je, ik ga dat nooit doen. En dan toch doe je het. Dus daar moest ik mee worstelen. En het is gewoon... Zo'n moeilijke beslissing, dat gun je eigenlijk niemand. Maar dan kan het wel omgezet worden in iets heel moois. En ik dankbaar voor het feit dat ik een 4de keer zwanger ben geweest. Ja.
Eigenlijk had je iemand als jij naast willen hebben die jou daarin had kunnen begeleiden. En daar doe je wat je doet.
Ja, zeker. Ja. Nee, dat is zo waardevol als iemand jou zonder oordeel dan op een stukje in dat proces kan begeleiden. En dat is al, een luisterend oor is dan al vaak heel fijn. En wat ik merk bij vrouwen is dat iedereen het geheim houdt. Mm. En dat ook die eenzame worsteling en de druk van, oh jee, ik ben ongepland zwanger en ik wil het niet en ik laat het weghalen. Ja, dat is zo'n eenzaam proces. Ook al heb je mensen om je heen die het wel weten, toch is het vaak eenzaam.
Dus jij moet er doorheen.
Ja.
Dus dat die... En ik denk dat je nu kunt, dat bekijk jij natuurlijk ook zo, dat het heel krachtig is. Jij noemt het ook leiderschap. Dat jij die keuze neemt en kunt nemen zonder oordeel. Maar je zegt van, toch kijken of niet misschien mensen jou opwachten. Toch die angst, omdat je dat oordeel, dat hing toch een beetje boven jouw hoofd.
Ja.
Van jezelf misschien en je was bang voor de omgeving. Maar hoe is het dan gegaan dat je nu zo voor hem zit en dat je deze mooie missie hebt?
Nou, ik denk dat die verhalen verteld mogen worden. En dat die eenzaamheid van vrouwen, dat ik daar een stukje in te brengen heb. Als in, het is oké om te zeggen dat je een abortus hebt ondergaan. Als er 1 op de 5 vrouwen het ondergaat, waarom hebben we het er niet over? Waarom zijn wij genoodzaakt om het geheim te houden en de dag erna weer op ons werk te verschijnen? De impact kan zo groot zijn. Waarom wordt dat niet gezien? En waarom... He, al die kindjes of zieltjes, of voor sommigen is het een klompje cellen, voor sommigen ze noemen het een alien. Nou, alle woorden zijn oké, maar die mogen ook geëerd worden in het systeem. Dus voor mij voelt het heel erg zo alsof ik een weg vrij te banen heb door mijn verhaal te vertellen.
Mm-hmm.
En daarmee hoop ik dat ik vrouwen inspireer om ook hun verhaal te vertellen en hun geheim te delen of iets wat ze zich met zich meedragen, misschien al van heel lang geleden, daar eindelijk ook nu de ruimte voor voelen om dat te vertellen.
En de omgeving duidelijk maken waarom die keuze, dat want je zegt waarom doen vrouwen dat? Omdat ze bang zijn, net zoals jij dat was, voor de reactie van de maatschappij.
Ja.
Dus ze hebben daar wat uit te leggen, ook met elkaar te communiceren daarover.
Ja, en het voelt ook voor mij nog steeds, voor mij is het soms ook nog spannend om te zeggen. Dus dat zit zo diep geworteld. Dus ik snap heel erg dat je het bij jezelf houdt. Maar ik heb ondervonden dat als je je verhaal vertelt, dat het heel helend is.
Ja.
En dat gun ik eigenlijk iedereen. Je hoeft het niet zoals ik gewoon meteen in een podcast te zeggen of op Instagram of online. Maar het kan zoveel brengen ook. Een verbinding bijvoorbeeld met je kinderen als je het vertelt of met anderen om je heen. Of begrip voor je team, hoor ik ook wel eens, zakelijk. Van ja, ik durf het niet te vertellen, maar als manager... soms hoor ik wel eens dat iemand dat wel vertelt in haar team. En nou, wat er dan ontstaat, is echt prachtig. De ruimte om ook daar wat meer open in te zijn.
Was het voor jou spannend om nu in deze podcast jouw verhaal te vertellen?
Ja, ook. Ja.
Ja.
Nou ja, omdat mensen weten het allemaal op zich...
Ja.
Maar het is wel grappig, want het laatste dingetje wat voor mij nog moet, als het ware, is op LinkedIn dit bijvoorbeeld gaan zeggen. Dat heb ik nog niet gedaan. En toch zit daar dan ook wel een soort van een drempeltje of zo in mijn zakelijke netwerk.
En wat is die drempel dan?
Ja, dus Ja, dat toch het oordeel.
Toch
ja.
Het oordeel.
Ja, en dat is zo, zo hardnekkig, omdat er niet over gesproken wordt. En het soort van de opvatting, ja, het mag niet.
Ja.
Of dat je verantwoording moet afleggen van hoezo ben je überhaupt in de situatie gekomen. Maar ik hoef mezelf alleen maar te verantwoorden voor mijn keuze. En dat is 100%.
Dat heb je gedaan.
Ja, en dat was toen echt nog steeds de juiste keuze. En dat telt.
Maar is het niet juist zo dat we... Er zijn zoveel onderwerpen die met vrouwelijk leiderschap te maken hebben. En abortus hebben we het nu over.
Ja.
Dat we juist in gesprek moeten. Maar dat het wel betekent dat er mensen zijn die nog steeds, dat zal blijven, die tegen zijn.
Ja.
En de mensen zijn die het toejuichen dat de vrouwen dit recht hebben.
Ja, en voor mij is dit de ultieme manier om de wereld te zeggen, fuck it, dit ben ik.
Exact.
En ik leef vanuit mijn hart, dat zullen mensen in mijn omgeving zeggen. Ik leef in de volle breedte, hoogte, diepte. En ja, daar horen ook dit soort dingen bij.
Precies,
en
ja.
Ja, als je dat hoort bij mij.
Ja, dus, zo is dat, ja. En dit heb jij te doen om ook die andere vrouwen de kracht te geven. Het zullen vrouwen zijn die misschien op meerdere fronten denken van... ja, ik ga gewoon de regie pakken. Dat is eigenlijk wat je doet, de regie pakken.
100%.
En niet laten leiden door wat hoort of niet zou horen. Dat bepaal jij.
Klopt. En dat is voor mij was het kantelpunt om nou echt een keer voor mezelf te gaan zorgen. Om mezelf, hoe zeg je dat? De zelfliefde eigenlijk.
Ja.
Voor mezelf te zorgen.
Ja.
Om mezelf terug te vinden en met daarmee ook mijn andere kinderen, of mijn kinderen, een voorbeeld te geven. Maar ook de moeder zijn voor hen die ik wilde zijn. Dus het heeft zoveel lagen. En je kan het zoveel manieren uitleggen. Dus dat is alleen maar heel mooi, denk ik.
Nou ja, ik denk dat je een heel groot punt raakt van de zelfliefde, houden van jezelf.
Ja.
Wat gewoon nog meer vrouwen mogen toe-eigenen.
Ja.
En dan kan je ook, als je kinderen hebt, dan kan je ook zorgen voor je kinderen.
Ja.
Ja, het is complex, hè? Als je erover gaat praten, dan merk je dat het zoveel lagen heeft, hè? Het is heel complex.
Ja, en dat maakt het ook eigenlijk heel interessant. En dat maakt het eigenlijk een beetje zonde dat we het er niet over hebben.
Ja.
En dat er zo'n negatief, zo'n stigma op rust, een taboe op rust.
Ja.
Kunnen we dat misschien niet gewoon bespreken en daar in gesprek over gaan en kijken wat voor positieve dingen het zou kunnen brengen.
En stel je gaat op LinkedIn daarmee in de open, dan ben je ook bang voor de andere commentaren die dan komen op...
Het is natuurlijk heel privé en persoonlijk. Hm. Dus wat ik al zei, het is gewoon het laatste drempeltje om te zeggen,
dus
zo leef ik mijn leven. En daar horen hele hoge pieken bij. Maar ook hele moeilijke, kwetsbare dingen en die mogen er ook zijn.
Je zegt, het is heel privé, maar je hebt er wel je business van gemaakt,
ja,
hè?
Ja, precies. Ja,
ja,
maar het blijft natuurlijk wel heel kwetsbaar. Maar dat
natuurlijk
is oké. Ja.
Maar dat maakt het ook heel mooi, denk ik, hè?
Ja.
En kun je dan uitleggen wat het kantelpunt was? Want je zei, dat was het kantelpunt. Wat was het kantelpunt dat je voor jezelf koos?
Ja, voor mezelf kiezen.
Wanneer was dat?
Ja, dat was eigenlijk terugdenkend aan de beslissing... Dat ik dacht van nee, dit voelde niet goed. En in het begin wilde ik het houden, dus daarom ook 13 weken. Het was niet meteen dat ik dacht, nee, dit gaan we niet doen. Dus er zat best wel lang een periode van het is niet handig. De situatie is niet gunstig, maar dit is, ik ga niet zomaar dat doen. Dus ik kan er wel mee dealen. Maar op een gegeven moment dacht ik door allerlei omstandigheden van nee, dit voelt niet goed.
Nee. Maar je zegt, het is de ultieme vorm van leiderschap. Kies voor jezelf. Dat vond ik zo mooi om te lezen.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er vrouwen zijn, dat er veel verschillende vrouwen zijn die bij je komen, die het misschien ook al binnen die 13 weken of al heel snel doen. En wat is heel snel?
Mm-hmm.
Ik hoor nu mijn eigen woorden.
Mm-hmm.
Want er is een timing voor iedereen, die is verschillend.
Die is verschillend, klopt. En wat ik zou willen veranderen, veranderen, waar ik een bijdrage in wil leveren, is het moment van ik ga naar de kliniek, ik houd het kindje niet, tot de daadwerkelijke ingreep, dat je die fase niet in een soort doordenderende trein zit, waarbij je allerlei stemmen hoort en iedereen heeft wel een bepaald idee erbij. En je denkt van, er is maar één weg, moet weg. Maar in die periode eigenlijk meer bewustzijn van oké, ik weet het, de beslissing heb ik genomen, maar meer in dankbaarheid en met bewustzijn afscheid nemen en vrijgeven. En ik denk als je daarin, in dat deel van het proces, wat bewuster kan stilstaan, dat het voor de nazorg en het rouwproces daarna
is beter.
Veel beter is, ja.
Want dat zeg je ook, hè, van schaamte en oordelen naar dankbaarheid en trots. Misschien ook, hè, dat je die beslissing mag je nemen.
Die mag je nemen. En voor mij voelt het alsof ik ook 4 meisjes heb. En ja, ik heb 3 zwangerschappen volledig uitgedragen en de 4e niet.
Ja.
Ze is wel een soort van ergens bij me. Dat voelt heel sterk.
Ja.
En dat is ook gewoon heel mooi om te voelen en te ervaren. Dus heeft ze me ook heel veel gebracht. Dus
nou, dat is exact wat ik dacht toen ik haar naam zag. Dacht ik, jij bent hier vandaag de reden dat wij aan tafel zitten.
Ja.
En het over jou hebben.
Ja.
Ja. Wat betekent lieve?
Leven.
Dat dacht ik al.
Ja. En Famke is klein meisje.
Klein meisje of Femke? Famke. Ja. Ja, dus hoe krachtig is dat? En die vrouwen die dan... Dit is jouw missie. Die vrouwen wel die keuze misschien heel bewust te laten maken. En niet in die red race.
Ja.
Dat je ook daarna beter het proces door kan. Daar is die natuur dan uitermate geschikt voor?
Geschikt voor, ja. Nou, ik heb heel veel steun aan de natuur gehad. Omdat op een gegeven moment had ik een soort van... een soort eye-opener van hier de natuur, dat is er gewoon. Die heeft geen oordeel. En ook als je nagaat dat abortussen ook in de natuur veel voorkomen. Mm-hmm. Niet alles wordt gezaaid om en is zeg maar bestemd om op te komen of om tot bloei te komen.
Nee.
Er zijn ook apensoorten die weten wat voor planten ze moeten eten als de populatie te groot is en het vrouwtje is zwanger. Gaat ze planten eten om het af te stoten. En dat was voor mij zo'n helend iets, dat ik dacht, oh, maar dat is zo mooi om dat ook meer uit te dragen. En iemand zei een keer tegen mij, want ik vond de beslissing zelf natuurlijk heel zwaar wegen. En ik dacht, ja, als je een miskraam hebt, dat is de natuur. En zij zei tegen mij, ja, maar Femke, jij bent ook de natuur. Nou, ik dacht echt, oh, ja, ik was helemaal zo van, yes, ja, wat mooi.
Klopt,
ja. Ja, wat mooi. Dus dat was voor mij zo'n... Ja, helend proces waar ik doorheen ging. En het feit dat het dus ook in de natuur voorkomt. Dus ging ik helemaal kijken naar plantsoorten... die vroeger werden gebruikt trouwens door ook de mens.
Mm-hmm.
Er waren heel veel verloskundigen en doula's en kraamhulpen... die vroeger, hè, dus in de oudheid en zo... die precies wisten welke planten je moest eten. En dat was een soort van anticonceptie. Dus het is heel interessant om ook die verhalen... te vertellen. Want het schept een heel ander licht op de... op abortus.
Op de materie. Ja. Dat ben je denk ik nog lang niet klaar. Nee. Er is nog zoveel te ontdekken.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Ik merk dat dan mijn gedachten allerlei kanten op gaan. Ja, dat wilde ik ook vragen. Je bent daar om vrouwen wel overwogen die keuze laten maken. Die komen niet voor niets bij jou. Maar zijn er ook vrouwen die bij jou komen... die het al hebben laten doen, die abortus, en die spijt hebben... Of schuldgevoelens hebben?
Nou, mijn voornaamste werk is eigenlijk na de abortus.
Ja?
Maar goed, dat stuk wat ik net vertelde... wil ik graag meer gaan doen, zeg maar.
Okay.
Na de abortus? Nee, eigenlijk niet. Nee, en er zijn ook heel veel onderzoeken geweest... naar schuld en schaamte na een abortus. Er kunnen wel spijtgevoelens voorbij komen, zeker.
Ja.
Maar eigenlijk de voornaamste emotie is opluchting... en dankbaarheid dat het überhaupt kan, ook in Nederland.
Ja.
En tuurlijk zijn er soms momenten, de triggers in het dagelijks leven... of de datum dat je uitgerekend was, of van, oh, hoe zou het zijn als? Maar de vrouwen die ik zie, hebben allemaal staan achter hun keuze, ja.
Ja, ja.
En het is ook gevaarlijk, hè? Want als je dan zeg maar je keuze dan in de toekomst... of in een andere tijdsbestek gaat re-evalueren, zeg maar, dat is...
Dat klopt niet meer. Dat
kan niet.
Nee, dat is dat moment.
Ja.
Maar ik vind het bijzonder dat jij dan... toch het spannend vindt. Dus wat de maatschappij doet met zijn oordeel... om het dan toch in die open, nog meer in die open te gooien. Hè?
Ja.
En dat is ook die schaamte en schuldgevoelens die de vrouwen hebben... voordat ze het gaan doen. Om dan te denken, wat zal de maatschappij hiervan vinden? Want eigenlijk... Ja. We hebben, misschien eigenlijk hoort dit niet of zo, waar ja. dat dan vandaan komt. Ja. Dat is heel interessant, hè?
Ja, nou, kijk, we krijgen natuurlijk heel veel voorlichting over hoe je niet zwanger wordt. En, maar het kan iedereen overkomen. Het is niet zo per definitie dat je dom bent of niet hebt opgelet of zo. Nee. Het is echt, nee, ik heb alles voorbij zien komen. Dus ja, ja. Het zwanger worden.
Ja.
Dus dat is ook iets wat zwaar weegt. Maar ja, en ook voor mij, ja, ik wist dat er een kans was. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dom. Maar ik kan heel goed uitleggen waarom ik op dat moment daar ja, niet zoveel rekening mee heb gehouden.
Ja, en weet je, het leven overkomt je. En ja. Het is ja. heel makkelijk gezegd.
Ja.
Ja. Jij gaat een even kijken hoor, Shinrin-yoku-sessie doen.
Shinrin-yoku, ja.
Shinrin-yoku. Dat is Japans. En dat betekent bospad, maar ja. dat is het niet letterlijk, hè?
Of de, kunst, wel? De kunst van het bosbaden, ja, dat betekent het. Nee, het is niet dat je in een waterpool... Want dat denken mensen wel vaak, ja.
Nou, weet je, je hebt ook zo'n sessie, heb ik al eens gehoord, zo'n teambuilding uitje. Dan ja. ga je met z'n allen in een vijver. Dat klinkt heel, ik doe het heel plastisch, leg ik nu uit. Maar ga je in water staan met z'n allen, dat is heel koud. En dan kijk hoe lang je dat volhoudt. En dan wordt wel gecontroleerd natuurlijk. En dan het schijnt heel goed voor je zijn. Dus, maar ik ging lezen wat dit was, maar het is niet letterlijk het water ingaan. Nee, het is figuurlijk het water.
Het is figuurlijk ondergedompeld worden in de energie van het bos. Ja.
En dit ga jij doen, zo'n sessie?
Ja, ik ben, wat ik net al zei, ik leef heel erg vanuit mijn hart. En dit kwam voorbij en ik dacht, ja, dit is gewoon wat ik moet doen. Dus ik heb een opleiding gevolgd om officieel bospadgids te worden. En het leek mij mooi om dat voor vrouwen te organiseren die een abortus hebben ondergaan. Dus 5 juni is de eerste. Of ja, binnenkort is de eerste. Dus dat... wordt denk ik heel mooi.
Dus eigenlijk doe je dat al, hè, met de vrouwen, alle vrouwen die bij jou komen. Ga je mee het bos in? Ga je
nee, nog niet. Nee, nog niet. Ik werk volgens, ik heb ook een speciale opleiding gevolgd voor miskraam en abortusbegeleiding. En dat is een van de weinigen in Nederland. Ook daar voelde ik heel sterk van, ja, dit moet ik doen. Ik heb ook een algemene coachingopleiding, maar ik voelde van, ik wil op dit vlak gewoon zeker weten dat ik... Ja, het is natuurlijk hele kwetsbare materie. Dus dat wil ik gewoon zeker weten dat ik het goed doe. En daarin werk ik volgens een 5-stappen methodiek... die echt bewezen is, 14 jaar lang.
Ja.
Van Mirjam van Krij.
Ja.
Miskraambegeleiding Nederland.
Mm-hmm.
En daarin heb ik echt geleerd om ook systemisch te werken... met het onderbewuste. Niet alleen praten, maar echt dus met je lijf. En daarin zit ook ruimte in voor je eigen invulling... In stap 4 is dat toevallig. Maar goed, dus dat. En daarin ga ik het bosbaden ook meer verweven en de natuur.
Mooi. Ja, het past in elkaar. Hè?
Ja, zeker.
Ja. Ja. Zo zie ik het ook dat als je bezig bent met de business, dan ga je er steeds meer dingen aan mee vermengen met wat je al doet. Zo, het wordt steeds mooier parel of zo.
Ja, klopt. En ik had heel veel verschillende dingen. En ik zat te denken: oké, hoe ga ik dat allemaal vermarkten? En dan komt mijn. Marketinghoofd weer. Denk, maar goed, go with the flow. En het gaat zich allemaal wel vormen. En dat is nu eigenlijk gaande. Dus dat is heel mooi.
En die stappen hebben te maken met stappen te plaatsen. Die 5 stappen luisteren, betekenis geven, loslaten, verankeren. Dat heeft mee te maken, hè?
Ja, zeker.
En de natuur spiegelt je eigenlijk in die stappen. Want de natuur doet dat ook... Of kun je die stappen begrijpen door naar de natuur te kijken?
Nou, die 5 stappen zijn gewoon echt heel afgebakend.
Oké.
Okay. Dat is een methodiek die bewezen is en die heb ik geleerd.
Ja.
Mijn eigen invalshoek is de natuur. En dat verweef ik eigenlijk in die 5-stappen methodiek.
Ja. Ja. En dat gaat natuurlijk fantastisch.
Ja, zeker. Ja. Hoe mooi is het om ook een deel buiten te zijn. En ook mijn ervaring met het oordeellozen van het bos. De verhalen, misschien wat verhalen vertellen over hoe het ook voorkomt in de natuur, abortus. Kan ook heel helend zijn. En binnenkort ga ik dus ook groepen meenemen. Maar dat is niet echt coaching, maar puur zijn. Hoeft men ook geweldig. Niet te delen. Gewoon, ja, dan neem ik ze aan de hand en dan...
En terwijl vrouwen die een abortus hebben laten plegen,
ja,
dat blijft wel jouw doelgroep.
Ja, dat is mijn doelgroep.
En we hadden het over het houden van, hè? Dat is toch typisch een... Dus ook mannen zijn die niet van zichzelf houden, maar vrouwen hebben dat vaker. Niet genoeg van jezelf houden.
Ja.
Maar zijn er ook andere topics die je dan tegenkomt in de abortus materie, waar vrouwen tegenaan lopen? Of is dat een moeilijke vraag?
Dat is een moeilijke vraag, maar ik zit even te denken. Kan je me herhalen?
Nou, je merkt jouw besluit om abortus te laten uitvoeren, zeg ik het nu netjes.
Ja.
Dat had eigenlijk te maken met zelfleiderschap en houden van jouzelf.
Ja.
Waar natuurlijk heel veel vrouwen tegenaan lopen.
Ja.
Zijn er meerdere van? Want, en dat is voor mij een van de topics. Van niet genoeg van jezelf houden. Dat is echt voor mij echt een ding wat bij vrouwen hoort.
Ja.
Zijn er meer van dit soort onderwerpen waar je tegenaan loopt met, als je met je vrouwen bezig bent?
Nou, wat me te binnen schiet is over je grenzen heen laten gaan.
Hmm.
Ja, want dat was bij mij het geval.
Ja.
Dat ik achteraf dacht, ja, dat is niet helemaal oké hoe dat gegaan is. En dat is puur, ik zoek alles bij mezelf, hè? Dus ik verwijt niks of niemand. Maar dat ik dacht van, ik weet niet, dat is volgens mij had ik mijn grenzen niet helemaal goed neergezet als het ware. En dat hoor je ook wel vaker, ja.
Hmm. Dus dat ze daar tegenaan lopen.
Ja, dus je grenzen niet goed bewaken. Niet genoeg van jezelf houden. Meegaan met misschien wat de ander wil, hoor je ook vaak. Dus een soort van gedwongen worden door de man.
Oh.
Ja, of niet de keuze, niet de ruimte voelen om zelf de keuze te kunnen maken. Dat de verwekker dan meteen al zegt, oh, maar je gaat het niet houden, hè, zo. Of ja, er is eigenlijk maar één keuze, abortus. Ja, en als je dat als man meteen zegt, dat doet iets met een vrouw. Want die voelt dan niet per se de ruimte om dan... Dat is best moeilijk dan om te zeggen, nee, maar ik wil het wel houden.
Maar dat heeft wel te maken met die grens natuurlijk.
Ja,
want je kan ook zeggen van, ik laat mij dit niet vertellen.
Ja. Ja.
Zelfleiderschap.
Ja, klopt.
Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je hebt de groepen van vrouwen ook.
Ja.
Dat je dan ook heel veel hebt aan die verhalen van elkaar. Dat heel erg...
Ja, dat is... En ik heb ook, ben ik onderdeel van een gespreksgroep. En dat zijn dan 8 vrouwen die een abortus hebben ondergaan. En het is zo raar. Ik zei ook aan het begin van, nou ja, en je ontmoet iedereen. En het is meteen een soort van band. Ik denk, oh, maar zij heeft hetzelfde meegemaakt als ik. En het is zo bijzonder wat het dan doet in de ruimte. Dan heb je meteen al een soort van verbinding.
Hmm.
Dus dat is heel mooi om te merken. En dat is heel helend, ja.
Nou ja, als je het hebt over die oordelen en de schuld en de schaamte, opeens is dat er niet meer.
Nee.
Dus wat voor connectie brengt dat? Wat voor...
Ja.
Ja.
En toch is het dan ook heel moeilijk, dat merk ik ook bij mezelf, als vrouwen een verhaal doen, om zelf helemaal oordeelloos te luisteren. Dat is zo bijzonder, want als er iemand geen oordeel heeft, ben ik het. En toch, sommige verhalen... En denk, oh nee. Ja, maar dat is blijkbaar iets natuurlijks of zo. Ja, ik weet
ja of zijn we zo gebrainwashed door
ja, ook.
De geschiedenis, de opvoeding, dingen die tegen ons, die we hoorden of die tegen ons ja. gezegd zijn.
Ja, dat neem je dan allemaal mee in je eigen referentiekader. En als het dan iets daarbuiten valt, denk je, oh.
Ja.
Ja, het is heel...
Nou, ik betrapte me daar van de week ook op dat een coachie iets tegen me zei dat ik dacht... Ik dacht, hé, maar dat is een oordeel.
Ja,
ja dat geeft ook niet. Dat geeft ook niet.
Nee.
Daar begrijp je misschien beter ook waarom de maatschappij eventueel zijn oordeel heeft soms.
Ja, ja.
Ja, ja.
En het mooie is om dat ook dan maar te omarmen. En daar post ik dan soms ook over van hoe dat, wat dat met mij doet. Bijvoorbeeld een verhaal over dat ik iemand had verteld over mijn abortus. En dat was de moeder van een hockeygenootje van mijn dochter. En toen daarna was ik ging kijken bij een wedstrijd en ik zag de man van die vrouw. En ik dacht, oh jee, nu weet hij het ook. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Maar toch is het continu zo'n soort van dialoog in je hoofd. Van, oh ja, zo werkt dat dus. En dan denk je, ja, nou ja, dan is dat maar zo. Ja.
We zijn er nog niet en het blijft een gevoelig onderwerp en het is heel complex. Ja.
En het is ook deels wat we dan zelf ook ons vertellen of zo. Want ik heb niemand... in mijn omgeving, die heeft gezegd... Nou, ik wil niet meer met je omgaan, want jij hebt een abortus ondergaan. Maar goed, de vraag is of ze dat ook letterlijk zo tegen me zouden zeggen. Maar...
Ja, dus we maken er zelf nog steeds een verhaal van in ons hoofd...
Ja.
Hoe men zou kunnen reageren.
En daarmee zou het helpen als vrouwen wat meer open durven te zijn hierover.
Ja.
En ook op de werkvloer bijvoorbeeld, want ja.
Is dat zo, zou je zo jouw... de essentie van jouw missie omschrijven?
Ja, de essentie van mijn missie is om het om de verhalen te horen en te vertellen en te laten zijn. En om meer openheid daarover te geven. En dat het wat meer mag zijn, omdat ik weet hoe helend het kan zijn. En dat het nergens, het slaat nergens op dat niemand het erover heeft.
Nee.
Als er zoveel vrouwen zijn die dat ondergaan.
20%, hè?
Ja. Van,
ja, dat is best wel veel.
Ja, dus als je 5 vrouwen ziet, dan weet je dat statistisch gezien er eentje.
Oh, ja.
Ja. Ja. En dat zijn trouwens allemaal vaak wel al moeders. En leeftijdscategorie 25 tot 45. Dus het is niet, iedereen denkt ook vaak al, in de klinieken liggen alle studenten die per ongeluk zwanger zijn geworden. Dat is ook echt niet zo.
Nee. Ja, hoeveel oordeel zit daarin? Ja. Hè? Dat we dan zouden denken, ja, dat klopt.
Ja.
Ja. Dus daar zit ook al zo'n oordeel in.
Ja.
Wow, ja.
En dat is niet iets wat je morgen oplost. Want dat is echt, wat je al zei, dat zit echt in de vrouwelijke lijn in het systeem.
Ja.
Maar als ik daar in mijn leven een mooie bijdrage aan kan leveren, dan ja.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Je zegt ook, dit is het leven in al haar pracht, kracht en kleuren. En dit vond ik mooi. Rauw, puur en soms met een ruw randje.
Ja.
Alles is niet, we hadden het over perfectionisme voordat we die podcast gingen opnemen. Maar soms is er gewoon een ruw randje.
Ja, dat is helemaal oké. Okay. Wij leven in een wereld waarbij pijn en verdriet heel veel wordt weggestopt.
Dat hè?
Maar nogmaals, in de natuur, ja, daar hoort het erbij. Verval en rot. En je zou kunnen zeggen dat in de natuur eigenlijk leven en dood is er niet. Het is allemaal onderdeel van de cyclus. Dus ook dat is een hele mooie invalshoek waarbij je denkt, oh ja, oké, dat is ook een manier van kijken.
Ja, wij willen het allemaal zo perfect, alles moet.
En wij ook
wat is perfect trouwens?
Nou, ook dat. En we willen allemaal groeien en bloeien. Maar ook in de natuur is er een moment of een fase van contractie en verval. En dood of hè, dus de herfst en de winter. Maar dat is nodig om weer te bloeien in de lente en zomer. Dus
ja
het hoort erbij.
Ja. En wat leren die vrouwen dan als ze in de natuur gaan? Krijg je dat terug of vraag je dat ook aan hun?
Ja, rust, meer lichtheid, überhaupt samen zijn met elkaar die hetzelfde meegemaakt hebben. Dat is al zo. Dan hoef je eigenlijk niet zo heel veel te doen.
Maar, want die even kijken of ik nu wel goed kan zeggen, die biomimicry.
Ja.
Ik zei het goed.
Ja.
Is het ook iets dat ze dan denken, dat ze ook kijken naar de natuur? Is het iets wat je ook inbrengt? Van...
Nou ja, dat is denk ik wat ik daarmee wil laten zien, is dat we kunnen leren van de natuur hoe de natuur omgaat met verlies of verval of rouw. Dat er ook natuurlijke manieren zijn om bijvoorbeeld een zwangerschap af te breken. Ja, dat vond ik gewoon heel interessant om te leren.
Ja.
En daarna werd het eigenlijk niet meer legaal. Maar daarvoor wisten vrouwen precies wat een natuurlijke manier was om een zwangerschap af te breken. En dieren dus ook.
Ja.
En ik weet niet of dat per se biomimicry is, want dat gaat wat verder. Er zit ook een methodiek achter. Maar voor mij is het de metafoor die heel helend is.
Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, wat ik denk, wat ook de mooie... Wat het mooie is van je missie is, denk ik, dat het niet altijd is wat lijkt. Jij zegt over je eigen situatie, van buiten leek alsof we het goed hadden, van binnen werd de barsten steeds groter.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is, dat zie ik gewoon wel heel veel om me heen. Dat ik denk van, nou, het lijkt allemaal zo mooi, maar ik voel dat er meer speelt.
Ja.
En ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die dat gewoon niet durven te laten zien, en mannen trouwens ook. En bij mij is het wat ruwer misschien. Maar ja, denk ik ook, ja, dat is mijn manier om te leven. En dat vind ik gewoon heel fijn.
Hoe bedoel je dat? Bij mij is het wat ruwer?
Als in ook dalen. En het is allemaal niet zo mooi.
Zo, ja. Zo. Maar is dat ook wat er vaak, dat er meer aan de hand is? Dat het minder perfect, heel het verhaaltje is minder perfect dan we misschien denken. Het is niet alleen die abortus.
Nee, ik heb wel heel veel voor mijn kiezen gekregen.
Ja.
Die afgelopen, ik heb het laatst allemaal een keer opgeschreven in de afgelopen 7 jaar. Dood van mijn vader, van mijn beste vriendin. Heel hard werk aan een bedrijf wat ik moest opdoeken. Een hele complexe scheiding. Een abortus.
Ja.
Wat medische dingen, ja. Het is best veel.
Want we hadden het over de gelaagdheid en de complexiteit. Is het leven niet zo überhaupt, hè, dat het complex is en gelaagd? Maar het is niet alleen de abortus waar je het over hebt, denk ik. met die vrouwen. Dus een heel leven eromheen.
Ja.
Wat gelinkt is allemaal aan elkaar, denk ik.
Ja, klopt. En ik heb ooit in Dubai, toen ik daar werkte, ik had toen mijn eigen bedrijf opgezet. En iemand zei, een vrouw zei, for you're such an inspiration. En toen dacht ik, er ging echt iets aan in mij. Ik dacht, oh, ben ik een inspiratie voor een andere vrouw? En ik denk, omdat ik die opmerking nog weet, dat ik dat daar gewoon, ja, dat ik denk van, nou, ik leef in alle kleuren die er zijn. En het is allemaal oké.
Ja. Mooi, hè? Dat soms mensen je kunnen stimuleren.
Ja.
En je had het over, ik zou eigenlijk een boek moeten schrijven. Ga je dat een keer doen?
Ja, dat ga ik doen. Dat voel ik ook heel sterk. Ik weet al hoe die gaat heten.
Wil je delen of...
ja, De Woestijnmoeder.
Ah.
Ja, ik heb iets met de woestijn en ik wil heel graag een keer terug. En moeder, omdat ik me gewoon een oermoeder voel. Omdat ik met vrouwen in de vrouwelijke lijn, feminine energie. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in andere volkeren, als in andere culturen. De Aboriginals, of de Aboriginal Australians moet ik zeggen, de Native Americans. Ja, ik vind dat waanzinnig interessant. Dus de Bedouinen natuurlijk. En ja, lijkt me heel tof om daar een keer iets mee te gaan doen. En dat gaat ook gebeuren, ja.
Hebben we hier een primeur of had je hem al een keer...
Nou, het is nu wel heel erg oud en niet open. Maar ik heb de domeinnaam al geclaimd, dus het mag.
Goed zo, dat is wel verstandig. Ja. Oké, dus de volgende keer, als je over een jaar spreekt, ben je daarmee bezig? Of is het helemaal uitgekomen?
Nee, dan ben ik ermee bezig.
Oké. Okay.
Ja. Ja, ik ben nu al wat contact aan het leggen, dus...
Heel mooi.
Ja.
Ja, wat we al zei, het is heel gelaagd, het is heel complex. Maar zijn er dingen die je nog wilt zeggen, die we niet benoemd hebben?
Nee, nou, ik denk dat de abortus mij zoveel heeft gebracht, maar dat het wel echt 3-4 jaar heeft geduurd voordat ik dat zo kan zeggen. Het heeft zoveel met zich meegebracht en ik was eigenlijk alles kwijt. Dus het is, ik praat er nu heel makkelijk over, maar, of ja, ja, makkelijk, maar dat was wel echt een weg die ik heb moeten bewandelen. Uiteindelijk had ik het niet willen missen.
Nee.
Maar heb ik wel in het proces dingen gemist of bedacht van ja, dit moet gewoon veel beter. Of waarom moet dit nou zo? En bepaalde opmerkingen in de kliniek of warmte die ik heb gemist. Dus het was echt een enorme rollercoaster. En met het kindje was ik ook eigenlijk mijn hele toekomst kwijt. En mijn gezin, alles was ik kwijt. Dus het is voor mij ook een soort, ja... metafoor voor helemaal terug naar jezelf geworpen worden. Maar vanuit die basis weer alles opbouwen. Ja.
Nou, en kijk eens waar je nu staat.
Ja.
En dus eigenlijk geef je aan van kijk, zo lang kan het duren. Bij mij heeft het zo lang geduurd. Dat is eigenlijk wat je de vrouwen mee wilt geven. Is er iets wat je tegen hun wilt zeggen? Ja, want ze zullen vrouwen zijn die wel geraakt zijn door dit onderwerp. Dat weet ik zeker.
Ja. Wat ik wil zeggen is dat je bent niet alleen.
Hmm.
Ja, het is wat ik al zei, het is hoe dan ook een eenzaam proces. Ook bijvoorbeeld met een abortuspil, wat mensen of vrouwen dan thuis alleen innemen. Ja, dat is zo heftig of kan heftig zijn. Of alleen naar een kliniek of je hebt heel veel vrienden om je heen. Maar dan nog, het is jouw lichaam, het is jouw keuze. En dat is wel iets wat je met je meedraagt. Maar je bent niet alleen en het kan dus ook iets heel, ja, iets substantieels brengen. Maar dat heeft soms tijd nodig.
Het heeft tijd nodig. Ja. Nou, dank je wel voor jouw belangrijke verhaal, Femke.
Alsjeblieft.